Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, om bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Geliefde, hoor nu uit het woord van God, uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de Hebreeën, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Ik noem u Hebreeën 5.
Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen en de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En om derzelfde zwakheidswil moet hij, gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs ook aan Aaron. Alzo ook Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook en in een andere plaats zegt: gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijn vlees gebeden en smekingen tot degenen die hem uit de dood konden verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn in de oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van den welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraar behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leerde welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaaktheid is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Voor zover.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heren en bieden hem om zijn zegen. Lieve Heren, als we voor de derde maal op deze dankdag als uw gemeente voor uw aangezicht mogen komen, zend u dan uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw altaren, Heren, opdat we daar dankdag mochten houden. Gij zijt het, Heren, die toekomt lof, aanbidding, eer en dankzegging. Maar gij weet toch dat dit een vrucht is van uw eigen arbeid, dat onze val zo diep is en onze ellende zo groot, dat we niet eens meer een verbroken hart kunnen maken en dat we niet eens meer oprecht berouw over onze zonde kunnen hebben. Dat we uw zegeningen niet zien in het licht van onze zonde en van uw goede tierenheid. O Heere, kom dan en zet gij uw voetstap in ons midden. Bedienaar uit het hemels heiligdom. Gij zijt zo groot en ge zijt zo rijk. En ge hebt zoveel schatten. Heren, wij zijn toch arm. Wij hebben niets waarmee we voor u kunnen verschijnen. We zijn afhankelijk van de inkomst van uw Heilige Geest. We kunnen geen vruchten dragen als we uit u geen sappen trekken. Heer, het is waar. U zijt het aan ons niet verplicht. En wij hebben het niet verdiend. Maar we zouden er zo blij mee zijn. Het zou onze ziel zo tot de verzadiging en tot vertroosting zijn. Het zou ons met nieuwe kracht toerusten als we vanavond uw stem mochten horen. En als u in onze harten van uw aanwezigheid blijk gaf, Heere, dan kunnen we buigen. Dan kunnen we zondaar zijn. Dan kunnen we u de lof, de aanbidding en de dank toebrengen. En Heere, ge kunt het rechtvaardig onthouden. Maar u kunt het ook rechtvaardig aan ons schenken. Omdat de offerande van uw lieve Zoon verzoening deed voor al onze zonden. En omdat gij een volmaakt welbehagen had in de arbeid van Jezus Christus, die ge tot een betoning van de verzoening door zijn bloed geschied uit de doden opgewekt hebt. En die gij een plaats gegeven hebt in uw troon aan uw rechterhand. En die ge altijd hoort. Die als een biddende en dankende hoge priester voor uw aangezicht staat. O God, laat ons hart dat vanavond vervrijmoedigen. Om toe te mogen gaan in die verse en door die levende weg. Om genade te mogen ontvangen, om geholpen en gered te mogen worden ter bekwame tijd. Heere, we zien in onszelf niets dan zwakheid en zonde. Zwart zijn wij in het licht van uw heiligheid, zwart als Kedas tenten. Maar het is uit uw lippen gegaan. Gij hebt gezegd, maar ge zijt ook liefelijk als Salomo's gordijn. Heer, wil u dat vanavond nog eens zeggen? Wil het in onze ziel zeggen? Want als gij ons hart verwijt zult hebben, dan zullen wij het pad van uw geboden lopen. Heere, als gij ons aanschouwt, niet naar onze zonde, maar naar de trouw van uw verbond, dan zullen we onze zonden wegdoen. Dan zullen we ze haten en vlieden. Dan zullen we dicht bij u schuilen. Want uw werken zullen u prijzen. En uw gunstgenoten, die zullen u zegenen. En Heere, omdat u een welbehagen hebt in de verheerlijking van uw eigen werk en in de grootmaking van uw naam, smeken wij van u. Onthoud ons de verlichting van uw geest niet, beide in luisteren en in spreken. En mogen we aan de avond van deze dankdag bemerken dat gij tot ons in wilt komen. Uw komst volmaakt ons heil. Uw vrede sterkt ons meer dan alles wat de wereld schenkt. Heere, wij mogen uw naam dankzeggen, omdat gij ons wel gedaan hebt, omdat gij ons gezegend hebt in het werk onze handen, omdat gij in gunst aan ons gedachtig waart en ons een overvloed van weldaden verleende, opdat we die besteden zouden tot eer van uw naam. O Heere, laat het zo dan mogen zijn, dat we uw gunst bewijzen zouden zien, en overladen met uw zegeningen zouden zeggen, wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij aan mij bewezen heeft. Gij hebt ons een plaats gegeven waar we samen mogen komen om uw woord te horen. Gij hebt ons nog een school gegeven waarop onze kinderen mogen worden onderwezen in de eerste beginselen van de weg der waarheid. Gij hebt ons nog een catechisatie gelaten waar ze nader onderricht worden. Om te weten de dingen die er nodig zijn. Om getroost en zalig te leven en te sterven. O Heere, als er vanavond ook nog van zulke zijn. Die met hun zonde geen weg weten. Die gevangen liggen in de kracht van het ongeloof. Wiens handen tekort zijn om het beloofde heil te omvatten. Ach, ach, gebrokenen van hart en beslagenen van geest wilt u bezoeken. U wilde wel inkomen in het huis van tollenaren en van zondaren. U wilde wel eten en gescholden worden voor een vraag en voor een wijnzuiver, omdat u at met tollenaren en zondaren. O Heere, wil u ook vanavond alzo tot ons nederbuigen en ook in ons leven alzo inkomen, opdat wij met u en gij met ons gemeenschap hebben zou door het geloof. Heere, laat uw woord ook een spoorslag zijn voor die kinderen van u, die gij uw zoon geopenbaard hebt, en die weten dat hun schuld is weggenomen, die het ook in de eerste plaats niet gaat om vastheid ten opzichte van hun eeuwige staat, maar die u in de stand van hun leven zo missen vaak, die vaak zo eenzaam en zo verloren door het leven gaan, omdat ze die dierbare oefeningen des geloofs verbroken hebben door hun zon. Heren, dan hebben we het opnieuw nodig. De koning te aanschouwen. De van God gegeven verlosser. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Breng ons vanavond dan iets op die kruistop. Waar u verzoening deed voor onze zonde. Waar u van God verlaten werd. Opdat wij nimmer meer van God zouden verlaten worden. Laat ook uw dienstknecht vanavond uw vrede mogen smaken. Geef hem met innerlijke verwondering en met de liefde van Christus vervuld dit arme volk de weg des levens te mogen wijzen. Met de moeder een woord ter rechter tijd te mogen spreken. Tegen de zondaar te mogen zeggen: verhef uw hoorn niet al te hoog. Want het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen. Maar het is God die de een vernedert en die de ander verhoogt. Opdat we zo samen nog een goede uren als uw gemeente mogen hebben rondom uw woord. O Heere, zie dan ons niet aan in onze zonden. Ze zijn vele en ze maken een scheiding tussen u en ons. Maar was u ons door uw dierbaar bloed. En reinig onbeschuldigd geweken door de kracht van uw eeuwige geest. Opdat ons oog u zou mogen aanschouwen. En wij achter u het spoor der gerechtigheid mochten gaan. Totdat we voor God in Sion verschijnen. Dit alles bidden wij van u. In de naam van Jezus Christus uw Zoon. Onze dierbare Heiland. Borg en zaligmaker. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 81, het 13e vers. Het woord van God, het welke we u vanavond willen prediken, staat in Exodus 28. Ik noem u Exodus 28. De versen 36 tot en met 38. Exodus 28, de versen 36 tot en met 38. Voorts zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert, de heiligheid des Heren. En gij zult dezelfde aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat ze aan de hoek zij, aan de voorste zijde des hoeks zal zij zijn. En zij zal op het voorhoofd Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven harer geheiligde dingen. En zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om haar lieden voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. Het gaat dus in deze tekst over de hoge priester dragende de ongerechtigheid der heilige dingen. Dan moeten we ons ten eerste afvragen, wat zijn dan die heilige dingen? In de tweede plaats, welke zijn die ongerechtigheden die de heilige dingen aankleven? En ten derde, hoe wordt dan die ongerechtigheid weggenomen? Daar geeft de tekst een antwoord op. Dus, het gaat over de hoge priester dragende de ongerechtigheid der heilige dingen. Wat zijn dan die heilige dingen? Welke is de ongerechtigheid die heilige dingen aankleeft? En hoe worden we van die ongerechtigheid verlost? Hoe wordt deze weggenomen? Dat is de derde gedachte. Vrienden, de wereld die eist van een christen een volmaakt leven. Als je op het land of op de fabriek met niet-christenen werkt en je doet iets verkeerd, dan zijn ze er als de kippen bij om te zeggen, ben jij christen? Of ben jij die man of die vrouw die naar de kerk gaat? Ben jij vroom? Bid jij voor je eten? En nou? De wereld die eist dat we heilig zijn. Maar de wereld helpt ons niet om tot die ook door haar geëiste heiligheid te komen. Integendeel, de wereld tracht ons altijd allerlei struikelblokken op de weg te leggen, opdat we niet de Heere zullen vrezen en opdat we niet volmaakt zullen zijn in de dienst van God. Want dat is een voortdurende ergernis in het oog van de kinderen der wereld. Daarom haat ons de wereld, omdat we niet net als de wereld in haar ongerechtigheid meelopen. Maar nu eist God ook heiligheid in ons hele leven. In alles wat we verdienen, in alles wat we besteden, in ons gezin, in ons huwelijksleven, in ons kerkelijk leven. Zij heilig, want ik ben heilig. Zo klinkt het goddelijk woord ons tegemoet. Maar dit is nu de vertroosting uit het woord van God. Dat God niet alleen heiligheid van ons eist, maar dat hij ons voor heiligheid geeft. Hij eist niet alleen zij heilig, maar hij zegt ook, en ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij zouden zijn heilig in der waarheid. Hij geeft. En dat is nou de grote vertroosting die Gods kerk ook op dankdag moed mag geven. Immers is het niet zo. Wij hebben ook heilige dingen. Ik kom daar straks nog verder op terug. Als we hier in Gods huis gekomen zijn, dan gevoelen we het wel in ons hart. Dat de Heere niet tevreden is. Ja. En dat de Heere niet tevreden is met een flinke duit in het zakje. En dat de Heere niet tevreden is als we nu op deze dag trouw naar de kerk gekomen zijn. En deze dag vrijgenomen hebben hem daar. Dat is goed dat we dat gedaan hebben. Dat is zeker goed. Dat is betamelijk. Maar indien je ooit vrede met God gevonden hebt in uw gemoed, dan vraagt u toch meer. Dan hebt u behoefte aan meer. Waarom? Wel, het is zo'n moeilijke zaak. Als we iets doen waar we ons hart maar niet volkomen in mee kunnen krijgen. En nu is het ons een gedurende strijd in dit leven. Om tot eer van God te leven. Om ons hart mee te mogen krijgen. En anders dan is alles wat we doen zo gebrekkig. Dan voelen we ons daar ook zo leeg in, zo tekort, zo arm. Dan zeggen we, ach Heere, u weet wel, ik gun het u van harte. En ik zou ook niks liever willen dan u van ganser harte loven. Maar Heere, ik voel me zo arm als alleen mijn lippen maar prijzen. Als ik mijn hart niet mee kan krijgen. Als die van binnen uit is. Als ik die verbreking van mijn ziel niet gevoel. En als ik die innerlijke hoogachting niet heb. En die warmte der liefde. Die mij u al mijn liefde doet waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woont van de Heere. Als ik dat niet heb. Dan ben ik zo arm. Dan ga ik vanavond zo leeg naar huis. En zei ik, Heer, ik heb wel dankdag gehouden. Maar ik ben niet aan het punt gekomen waar ik toch zo graag verkeer. Waar gij verheerlijkt wordt op het hoogst. En waar ik zalig word door uw genade. Voelt u? Wel nu, geliefden. De Heere eist van ons zulke gestalte, zulke heilige gestalte. Maar de Heere geeft het ook. Hoor mij. Onder het Oude Testament, daar heeft God voor een hoge priester gezorgd. Voor de dienst der schaduwen hemel was ingesteld, heeft hij ook voorgeschreven dat er een hoge priester zijn zou, die in het heiligdom verzoening zou doen voor de zonde des volks. Die hoge priester op zichzelf was niet heilig. Dat was een mens, net als wij, vol van zonde. Maar die werd door God geheiligd, afgezonderd van de mensen. Door God geroepen, gelijk aan Aaron geroepen geworden is. En nu had de Heere die man niet alleen afgezonderd, maar de Heere heeft ook zeer nauwkeurig gezegd wat die man doen moest, hoe hij het doen moest, hoe hij gekleed moest zijn. Want hij was in heel zijn verschijning en in alles wat hij deed, type voorbeeld van de grote hoge priester, Jezus Christus. We vinden hier in het 28e hoofdstuk van het boek Exodus zelfs de klederen beschreven die men voor de hoge priester maken moest en die hij draagt. Hoe zijn rok eruit moest zien, hoe de efod moest zijn, dat was weer een rok over zijn rok heen, waarop de borstlap bevestigd was, waarin 12 stenen moesten zijn waarin de 12 namen van de stammen Israël, op zijn schouders de 12 namen van de stammen Israël in edelstenen gegraveerd, onder aan de zoom van zijn kleed allerlei schelletjes en granaatappels, opdat wanneer hij in het heiligdom zou zijn, dienende voor het aangezicht des Heren, het volk zou horen dat de hoge priester dienstbaar was voor het volk. Bij al deze kleding moest hij ook hebben een plaats van louter goud. En in die plaat moest gegraveerd staan, gelijk men de zegelen graveert, dus dat mocht er maar niet zo opgekrast zijn. Veel minder opgeschilderd.
Het moest erin gegraveerd zijn zoals men zegelen graveert. Dus diep, blijvend gegraveerd. Wat? In die plaat, die gouden plaat, moest gegraveerd staan de heiligheid des Heren. En die plaat, die moest zijn van louter goud. En als u nou niet onbekend bent in die hele dienst van de schaduwen onder het Oude Testament, dan weet u dat goud daar betekent het reine, het onbesmette, het hemelse. Bijvoorbeeld het heilige der heiligen, dat was een kubus, net zo lang als breed als hoog. En dat moest helemaal bekleed zijn met goud. En alles wat daarin stond moest overdekt zijn met goud of van goud gemaakt. De ark, het verzoendeksel, de cherubs, het wierookvat wat de hoge priester voordat hij inging in het heilige der heiligen eenmaal des jaars met het bloed, was allemaal met goud overtogen. Goud dat zag dus, want u weet dat heilige der heiligen was een beeld van de hemel, goud zag dus op het volmaakte, op het goddelijke, op het hemelse. Nu, zo moest die hoge priester dus een plaat hebben van louter goud en daarin gegraveerd de heiligheid des Heeren. En die plaat, die moest aan de voorzijde van zijn hoed bevestigd worden. Hij had een reine hoed op zijn hoofd. En aan de achterkant moest die plaat vastgemaakt worden met een hemelsblauw snoer. En dat hemelsblauwe snoer, die kleur hemelsblauw, duidt in de dienst der schaduwen telkens op het goddelijke. Wat van God afdacht, die hemelsblauwe kleur, die komt u telkens tegen. In de deur van de voorhof was geweven karmozijndraad, maar ook hemelsblauw. En wit, wit, dat is de kleur van de smetteloze heiligheid. Blauw, dat is de kleur van de hemel. En goud, dat is het volmaakte, het goddelijke. Wel nu, die plaat van louter goud moest dus met dat hemelsblauwe snoer, met dat hemelsblauwe licht vastgemaakt worden achter aan de hoed van de hoge priester, zodat die plaat op de voorkant van de hoed van de hoge priester was. En nu moest Aaron, wanneer hij dienstbaar was voor het volk bij God, moest hij die hoge priesterlijke kleding dragen. En dan moest hij altijd geduriglijk staan. Moest hij die plaat waarop stond de heiligheid des Heren voor op zijn hoed dragen. Waarom? Omdat Aaron wegdragen zou de ongerechtigheid van de heilige dingen. Om de kinderen Israël bij de Heren aangenaam te maken. Nu vraagt u, wat waren dan die heilige dingen? Ik wil eerst zeggen wat die heilige dingen voor die mensen waren onder het Oude Testament en wat die heilige dingen voor ons zijn. Die heilige dingen voor die mensen van het Oude Testament, want het volk Gods was een verbondsvolk. De Heere had een verbond met dat volk gemaakt. Hij had gezegd, ik ben de Heere uw God. Dat was het eerste. Maar had de Heere gezegd, nou wil ik dat ge die verbondsverhouding ook van uw zijde tot uitdrukking brengt. God sloot het verbond met dat volk. Maar aan alle verbonden zijn twee delen begrepen. Ook hier. God sluit het verbond. Maar hij zegt, mijn volk, nou wil ik dat ge trouw blijft aan die verbondsluiting. En tot een teken daarvan, dan moet ge mij offer aan te brengen. De tiende van al uw inkomsten, de eerstelingen van uw vee en allerlei gaven die de Heere nauwkeurig voorgeschreven had in de ceremoniële wet. Dat waren dus de dingen die afgezonderd moesten worden uit het dagelijks leven van het volk van Israël. En dat waren de heilige dingen. Die andere dingen, dat waren de profane dingen, de natuurlijke dingen. Dus die beesten die ze thuis hadden en alles waar ze zelf dan mochten leven. Maar wat ze afzonderden voor de Heere, dat waren de heilige dingen. En die heilige dingen, die moesten ze op hun dankdagen brengen voor het aangezicht des Heren. Niet alsof de Heere die beesten nodig had. En alsof de Heere een deel van hun veldvruchten nodig had. En alsof de Heere een tiende nodig had. Wel nee. Want alles wat Israël bracht voor het aangezicht des Heeren, dat kwam ten diepste weer ten goede aan het volk. Weet u waarom? Wel, wat zij brachten voor Gods aangezicht, dat kregen ze ten dele zelf weer terug. Want er waren legio offeranden waar de Heere alleen maar het vet van vroeg. En dan kreeg de offeraar het vlees om met zijn gezin vrolijk te zijn en feest te vieren. Daar waren andere offeranden, bijvoorbeeld de tiende, die moesten gebracht worden voor de levieten. En de levieten gaven dan weer de tiende van de tiende aan de priesters. Maar dat kregen ze ook weer terug als geestelijke gaven. Want als Israël de priesters en de levieten onderhield, dan mochten de priesters en de levieten het volk weer leren in de wet des Heren gaan. Daar was dus wederkerigheid. Als het volk zorgde voor de priesters en voor de levieten, dan zorgden de priesters en de levieten voor de geestelijke gaven die ze in de naam des Heren aan het volk mochten verkondigen. Zo zie je dat die dienst des Heren toch een lieve dienst is. Dat alles wat we doen mogen in de dienst des Heren geen vermoeidheid voor ons moet zijn, maar dat het eigenlijk allemaal ten goede komt aan onszelf. Aan onszelf. Ergens heeft de Heer Jezus eens gezegd over de Sabbat. Hij zegt, de mens is er niet om de Sabbat, maar de Sabbat is er om de mens. God zegt, ik heb die Sabbat niet nodig, maar die heb jij nodig, zondaar. En daarom moet je die Sabbat mij houden, opdat je op die dag uit de sleur van uw leven tot het hogere doel zou komen. Die Sabbat is er voor ons. En zo is het nu ook met die geheiligde ding. De Heer zegt, als me hongerde, ik zou het u niet te kennen geven. Want het vee en het zilver, het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen, dat is voor mij. Van mij is de hemel en de aarde. God zit niet om die ossen en die stieren en om die schapen en om die duiven van Israël verlegen, in tegendeel. Maar hierin beproeft de Heere het hart van zijn volk, opdat ze acht geven op het verbond des Heeren. Dat waren nu die heilige dingen. En nu vraagt u, ja, maar wij leven niet meer onder dat Oude Testament. Wat zijn nu voor ons die geheiligde dingen? Nou kijk, onder het Nieuwe Testament zijn er niet meer van die afgezonderde dingen. Niet meer een os en een lam en een duifje en tiende en eerstelingen van dit en eerstelingen van dat. Dat hoorde bij de kindse staat van de kerk. Ik zou het zo kunnen vergelijken, als je nog kleine kinderen hebt, die gaan naar de kerk, dan zeg je tegen je kleine kinderen, hier heb je dit, dat moet je in het eerste zakje doen, en daar heb je dat, dat moet je in het tweede zakje doen, en zo leert je uw kinderen de Heere geven, nietwaar? Maar als uw kinderen volwassen zijn, groot geworden zijn, dan ga je niet meer tegen je kinderen zeggen, dan moet je dat in het zakje doen, en dat in het busje, en dat, dan zijn je kinderen volwassen, dan worden ze geacht zelf te weten wat ze voor het aangezicht des Heren zullen neerleggen. Nou, zo is het nu eigenlijk ook met die stand van Oud en Nieuw Testament. Onder het Oude Testament leefde de kerk onder voogden en verzorgers, zegt Paulus aan de Galaten. Maar onder het Nieuwe Testament is ze ontslagen van voogden en verzorgers. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, zegt Paulus. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door de welke we roepen, Abba Vader. Dus de kerk is onder het Nieuwe Testament tot volwassenheid gekomen. De kinderen zijn zonen geworden. En nu zegt de Heer, nu hoef ik je niet dat geld in je hand te stoppen om te zeggen, dat moet je geven en dat moet je geven en dat moet je geven. Maar nu mag je als vrije kinderen mij dienen in de vrijheid die ik u gegeven heb. Dat is het grote voorrecht van het Nieuwe Testament. Dus daarom hebben we niet meer van die afgezonderde heilige dingen, maar nu onder het Nieuwe Testament zijn alle dingen heilig geworden. Het hele leven van een christen, van de gemeente des Heren, dat is allemaal heilig geworden. Paulus gaat zelfs zover dat hij zegt, het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet, doet het alles tot eer van God. Dus nou is het niet alleen op zondag naar de kerk gaan, en nou is het niet alleen die gaven die we afzonderen voor kerk en diaconie, maar nou is het hele leven van een christen een heilig leven. Al onze dingen zijn geheiligd onder het Nieuwe Testament. Nou is er geen profaan leven meer. Daarom kan er ook geen scheiding meer zijn tussen natuurlijk leven en tussen geestelijk leven. Nu is het hele leven opgeheven door God. In het licht van de eeuwigheid, in het licht van de verlossing die door Christus Jezus is. Dat houdt verband met het offer van Christus. En nu komt onze geheiligde ding, zal ik er wat noemen, ons horen naar het woord van God. Ons lezen van het woord van God. Ons bidden rondom het woord van God. Het onderwijs aan onze kinderen uit het woord van God. Onze arbeid die we dagelijks verrichten als moeder in het gezin. En als vader op de plaats waar God ons gesteld heeft. Ons eten en drinken, ik heb het al genoemd. Alles, alles wordt betrokken onder die heilige dingen. Maar, nu komt, als die Israëliet nu met zijn schaapje of met zijn os of met zijn duifje voor God kwam, dan moest dat gekeurd worden. Dat moest heilig zijn. Dan mochten ze het brengen. Zonder vlek. Zonder gebrek. Zonder breuk. Zonder schurftigheid. Moest volmaakt zijn. Moest heilig zijn. Zo brachten ze het maar. Ach, God zag ook toen het hard aan. Want een Israëliet kon een volmaakt schaapje brengen. Maar als zijn hart niet volmaakt was met de Heer. Als zijn hart niet recht was voor God. Dan was dat offer God toch niet aangenaam. Het kon zelfs zijn en het stond ook in de wetten der Joden. Dat zo'n diertje van buiten wel schoon was. Maar dat als het dier gingen slachten zijn lever aangetast was. Of zijn ingewanden vol verachtelijke plagen waren. En dan werd toch zijn dier niet weggeworpen. Want staat er in de wetten van de kinderen Israëls. De hoge priester doet verzoening over de onreinheid van de heilige dingen. Dan werden ze toch, al was het dat innerlijk hun diertje niet rein was, werden ze toch met het bloed van het dier besprengd, alsof het rein was. Omdat de hoge priester de ongerechtigheid van de heilige dingen droeg. En nou wij, onder het Nieuwe Testament, ik heb het straks al reeds gezegd, we hebben vandaag dankdag. En ik kan me voorstellen dat er vandaag ook mensen zijn die zeggen, ja heren, ik zou zo graag eens echt dankbaar zijn. Als je dat in je leven wel eens gesmaakt hebt, wat het is om waarachtig dankbaar te zijn voor God, dan verlang je er zo naar terug. Dat is zo'n goede plaats, dat is zo'n zalige plaats. Dat is een plaats waar God de eer ontvangt. Dat is een plaats waar we met lichaam en ziel voor Gods rekening leggen. Dat is een plaats waar de hemel begint, de eeuwige zaligheid. En nu zou het kunnen zijn dat je vandaag toch zegt, nee, daar ben ik nou maar niet geweest. En daar kan ik nou maar niet komen. En als ik terugzie van de biddag naar de dankdag, ach heren, wat waren er dan weinig geheiligde dingen in mijn leven? Wat was het lezen uit de Bijbel dan soms sleur? Wat was het bidden, 's morgens, 's middags, 's avonds, soms gewoon? Wat was de opvoeding van mijn kinderen toch oppervlakkig? Ik ben meer bezig geweest voor hun tijdelijk onderhoud als voor hun eeuwige belang. Als u dan vandaag eens nagaat, uw betrekkingen tot uw vrouw, tot uw man, tot uw ouders, tot uw kinderen, tot de broeders en zusters in de gemeente, moet u dan niet zeggen, ach heren, er waren wel heilige dingen, er zijn heilige dingen, inderdaad. Maar het zijn heilige dingen die met ongerechtigheid bevlekt zijn. Al onze heilige dingen. Met ongerechtigheid bevlekt. Wat kan ons dat moedeloos maken? Wat kan ons dat bij de bakken neer doen zitten? Als je maar niet bidden kan. En je ziel klimt maar niet op tot God. Als je maar geen smart hebt over je zonde. Terwijl dat je toch weet dat er heel wat zonden liggen tussen God en tussen je ziel. Als je maar geen innerlijke verbondenheid hebt aan de Heere Jezus Christus, terwijl misschien in vroege dagen je hart uitging vanwege zijn spreken en je hem nawandelde door bezaaide en door onbezaaide wegen en je je leven leeg mocht wenen aan zijn borst en steeds aan zijn voeten liggen mocht kantelen. Misschien zijn er van die tijden in uw leven geweest dat je zei, ja, wat leefde ik dicht bij Jezus. Wat was hij mij dierbaar. Wat zong ik elke dag van zijn liefde en trouw. Wat werd mijn hart verzwolgen in zijn liefde. O, als hij met een van zijn ogen aanzag, dan trof hij mijn hart. En dan noemde ik hem de schoonste van al de mensenkinderen. Omdat genade in zijn lippen is uitgestort. Ik heb gezegd, Heere Jezus, gij zijt blank en rood. En gij draagt de banier boven 10.000. Gij zijt mijn liefde. Gij zijt mijn koning, mijn borg, mijn goel, mijn zondevernieler. Mijn Heere, mijn koning, mijn heiland, mijn God. Misschien hebt u het wel eens gezegd in het verborgen. Toen hij u dierbaar werd. Toen hij zich over u nederboog en u dekte onder de slip van zijn kleed. En u vriendelijk toesprak, gelijk hij eenmaal Rut toegesproken heeft, zeggende, mijn dochter, wat drong het diep tot uw ziel in dat u zo vriendelijk noemen wilde. En dat ge eten van hem kreeg, geestelijk voedsel, en uw vermaking had in zijn gemeenschap. Maar nu zegt u misschien, ja, dat is allemaal wel geweest, maar ik twijfel of het toch wel waar is. Het is allemaal voorbij. Ik kan er niet meer komen. En toch, ach, dat is toch ook waar. Als u dan op deze dag hier zit, en als u dan in deze dag aan God denkt, en aan hetgeen wat ge wel eer van hem gesmaakt hebt, dan gaat toch uw ziel er naar uit. En dan zegt u, ach, werd ik derwaarts weer geleid. Want dan zou mijn mond u de ere geven. En dan zijn ook vandaag onze geheiligde dingen zo bevlekt met zoveel ongerechtigheid, dat we misschien in zakkenas nederzitten. Maar zie nu eens. Nu had God voor die Israëliet, die dus met die heilige dingen voor zijn aangezicht kwam, maar die door de ongerechtigheid bevlekt waren, had God een hoge priester gegeven met een gouden plaat op zijn voorhoofd. En als hij nu die plaat maar droeg, dan had hij geen persoonsheiligheid, maar dan had hij een ambtsheiligheid. Dan was hij voor God volmaakt heilig. God bond zelf met dat hemelsblauwe snoer die gouden plaat aan de hoed van de hoge priester. Dat was een hemelsblauw snoer. Dat betekende dus, dat heeft Gods goedkeuring. Dat is uit de hemel al zo gezegd. En omdat hij nu die plaat droeg, waarmee hij inkwam voor God, zodat God op die hoed van die hoge priester las, heiligheid des Heeren, op die gouden plaat. Daarom waren de offeranden van de kinderen Israël, hoewel in zichzelf met ongerechtigheid besmet, toch heilig voor het aangezicht des Heeren. O, in die leer werden de kinderen Israëls onderwezen. En wat luisterden ze dan nou? Als de hoge priester in het heilige inging, of ze hem daar bezig hoorden voor het aangezicht van God. O, luistert gij zo ook wel eens, opdat ge de schelkens en de granaatappels aan het kleed van de hoge priester hoort rinkelen, die in het binnenste heiligdom is ingegaan. Luister je wel eens naar de stem van de Heilige Geest, wanneer het woord gepredikt wordt en de heerlijkheid van de offeranden van Christus voorgesteld wordt. Gaat dan uw ziel wel eens uit vanwege zijn spreken en zegt ge dan wel eens, dierbare Jezus, doet ge dat ook voor mij? Zijt ge daar ook werkzaam voor mij? En wanneer ge dan zo in zijn borgtocht mag inblikken en uw hart teder werd vanwege zijn ontferming, en ge Gods innerlijke barmhartigheden zag in de Zoon van de Liefde, hoorde ge dan de schelken niet en de granaatappels aan de Zoon van de Kleed. O, al was het dat de hoge priester zelf nog niet zag, dan kreeg je toch weer moed. Dan zeggen, ja, heer, als je dan voor zulke raad deed, als je dan zulke niet van u stoot, als je dan voor zulke de offeranden brengt voor het aangezicht uw vaders, ach, dan kan het ook voor mij. Dat gloorde dan de hoop in uw hart, geliefden. Nou, zulke hoge priester had Israël. Maar wij onder het Nieuwe Testament hebben niet een hoge priester die minder is dan onder het Oude Testament. Integendeel. Integendeel. Paulus zegt in de Hebreeënbrief, die is u straks voorgelezen, en in het vierde hoofdstuk, de laatste vers, staat dat heel duidelijk. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met de zwakheden van zijn volk. Want hij is zelf in alles verzocht geweest, doch zonder zonde. Onze hoge priester heeft niet alleen een ambtsheiligheid, maar heeft een persoonsheiligheid. Onze hoge priester heeft deze gouden plaat niet nodig om aangenaam te zijn voor het aangezicht zijn vaders. Maar onze hoge priester is aangenaam voor het aangezicht van God, omdat hij afgescheiden is van de zondaren, omdat hij God is uit God, blinkend heilig, heilig, zoals de Vader. En nu is die hoge priester, die dierbare hoge priester Jezus Christus, die is ingegaan voor het aangezicht van zijn Vader. Hier staat, waarom? En hij zal op het voorhoofd zijn van Aaron, opdat Aaron dragen de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israël zullen geheiligd hebben, in alle gaven haren geheiligde dingen, en zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om hen lieden voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. Nou is onze hoge priester het tegenbeeld van Aaron, Jezus Christus, ingegaan in het heiligdom voor het aangezicht zijns vaders. Waarom? Opdat hij nu draagt de ongerechtigheid van de heilige dingen die de kinderen Israëls geheiligd hebben. O, grijp nou moed, treurige van hart. Grijp nou moed, bedroefde naar God. Grijp nou moed, hongerige en dorstige naar de gerechtigheid, die misschien vanavond in uw bank zit en zegt, o God, het is allemaal zo gebrek, het is allemaal zo kreupel en het is allemaal zo ten deel. Daarbij zijn zulke bergen van zonden en schuld. Ik heb niets waarmee ik u voorkomen kan. Ik heb niets waarmee ik u behagen kan. Eenmaal klonk er een stem uit de hoogwaardige heerlijkheid. Dit is mijn geliefde zoon. Dat is de grote hoge priester Gods en der mensen. In hem heb ik al mijn welbehagen. Hoort hem. O, de kinderen Israëls, die moesten het manna zoeken buiten de legerplaats. Ze moesten hun tent openslaan. En dan zagen ze daar de verhoogde slang, door Mozes op een staf verhoogd, opdat ze ziende op hem genezing zouden hebben van de bee der slang. Zo heeft God ons ook een hoge priester gegeven, naar wie we mogen uitzien, geleide kinderen Israëls naar de verhoogde slang in de woestijn. Zo heeft hij ons gegeven het manna uit de hemel, maar we moeten het zoeken buiten de legerplaats. We moeten niet blijven steken bij onze gebrekkige gebeden. En we moeten niet blijven steken bij onze gebrekkige heiligmaking. En we moeten niet blijven steken bij onze gebrekkige opvoeding. En bij onze gebrekkige omgang met onze naam. Maar we moeten met ons gebrek, met onze heilige dingen, ja, dat is waar, die moeten er zijn. Die moeten er zijn. Het hart moet oprecht zijn voor God. De begeerte moet oprecht, maar dat is dan ook in het leven van Gods kind. Want als de Heer me vanavond zou vragen, zou je dan niet heilig willen zijn? Dan zeg ik, Heer, dat weet ik. O, dat is mijn snakken, dat is mijn verlangen, dat is mijn leven, dat is mijn uitzien. Dat is mijn hoop, dat ik straks heilig zal zijn, zoals gij heilig bent. Als de Heer vanavond aan me zou vragen, zou je dan alles van alle zonden verlost willen zijn? Dan zeg ik, Heer, hartelijk, van alle zonden. van mijn liefste zoon, dat weet ik. Want de zonden zijn met de dood geworden. Dat zeggen al ons kinderen met Paulus van hart. De zonden zijn met de dood geworden. Hoort het willen, zegt Paulus, dat is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. En dat zeggen wij toch ook, stieven. Als Gods geest u heeft aangeraakt. Als de Heere u in oorlog bracht met uzelf. Als ge vanwege Gods goede tierenheden niet langer tegen God kon zonden. Dan is het toch ook zo in uw leven geworden, Heere. Het willen, dat is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat is zo. Dat is in het leven van al Gods kinderen. Nee, dat moet u niet ontkennen. Dat behoeft u niet te ontkennen. Dat moet u niet ontkennen. Dat is niet goed dat u dat ontkent. Ge moet om de ongerechtigheid die de heilige dingen aankleeft. Niet zeggen, ik heb geen heilige dingen. Dat is God niet aangenaam. Dat mag ge niet loochenen voor God. Als ge ooit vernederd geworden zijt door Gods goede tierenheid. En als ge ooit in het stof gebogen zijt aan zijn voeten bekennende genaam. O God genade, zijn er heilige dingen in uw leven. Dan heeft God die heilige dingen in uw leven gelegd. En al zijn die heilige dingen nou nog zo besmet. Al rol ik nou telkens weer opnieuw onder. En al val ik nou telkens weer opnieuw. Zodat ik zeg, zo God, ik kom nooit meer overeind. Zo blijven er nogthans heilige dingen in mijn leven. Want dat uit God geboren is, dat zondig niet. Want zijn zaad blijft in hem, zegt God. Dat kan nooit meer verloren. Ik kan denken dat het niet meer is. Ik kan denken dat het vanwege de ongerechtigheid bij God niet meer in aanmerking komt. Omdat bij God alleen het volmaakt heilige kan bestaan, dat is wat anders. Maar toch, die heilige dingen die blijven in het leven van Gods kinderen. Van de kleinste van de kleine, dat zijn heilige dingen. Daar ligt een verlangen naar God, daar ligt een heimwee naar zijn gemeenschap. Daar ligt een roepen uit de diepte naar de levende God. Daar ligt een smachtend verlangen naar verlossing van zonden. Daar ligt een uitzien naar de gemeenschap met de Heere. Dat zijn die heilige dingen. En al zijn ze nu met ongerechtigheid besmet, dan mag ik u vanavond zeggen. Hier staat, daar is een hoge priester. Die staat met een gouden plaats op zijn hoek voor het aangezicht des Vaders. Om verzoening te doen over de ongerechtigheid van de heilige dingen van de kinderen Israël. En nu heb ik straks gezegd, nee, hij heeft geen gouden plaat, want die heeft Jezus niet nodig. En toch kom ik erop terug en ik zeg, ja, heb u dan wel eens gezien hoe hij die ongerechtigheden van uw heilige dingen heeft weggedragen? Heb u die gouden plaat wel eens gezien? Met dat diepe graveersel, ik bedoel, heb u die doorne kroon wel eens gezien? Waar de punten van de doorn graveerselen maakten in het voorhoofd van Gods Zoon, onze Heiland. Heb u dat wel eens gezien? Heb u wel eens gezien hoe dat God zijn graveersel gegraveerd heeft? Vloekers hebben op mijn rug gevloekt. En ze hebben hun voeten diep getogen. Daar wordt de heiligheid des Heren gegraveerd. En hij heeft dat graveersel gedragen. Zelfs in de hel. Geen mens kan God God laten in de hel. Geen mens kan God vasthouden in de hel. Geen mens kan God liefde blijven bewijzen. Als God hem van zich stoot. Dat kunnen we nooit. Wij kunnen het kruis nimmer dragen ten einde toe. Daar komt in ons leven altijd een tijd dat zegt, Heere, nou kan het niet meer. Nou wil ik het niet meer, nou kan het niet meer. Het kruis is te zwaar, ik kan het niet langer dragen. Het gaat als een stroom over mijn hoofd. Dan geef ik de moed op. Ik kan nooit volharden ten einde toe. Maar geliefde, dat heeft Christus voor mij gedaan. Dat heeft hij voor u gedaan. Die geweldig als een arm en als een verloren mens uitziet naar gerechtigheid van God. Dan zeg ik u in de naam van God, wat heeft hij voor u gedaan? Voor u heeft hij het gedaan. Hij heeft in de diepte der hel den Vader lief gehad. Wat geen mens kan opbrengen, dat heeft hij opgedaan. En daarmee heeft hij de schuld zijn volks uit Gods boek gedaan. Zodat God geen van onze zonde meer aanziet. Hij vindt in, niet meer in toorn en niet meer in wraakslust, want de hitte van zijn gramschap is in Jezus bloed geblust. Kom, hongerige en dorstige, kleine ongelukkige, paria's die buiten staan, ellende, hier staat. Hij heeft de ongerechtigheid van de heilige dingen der kinderen Israëls weggedragen voor het aangezicht des Heren, ons aangenaam gemaakt. Ja, zegt u maar. Ja, maar is dat dan ook van mij? Ik hoor u zeggen, ja, maar voor wie is dat dan? Is dat dan alleen voor dat volk dat zeggen mag, ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij mijn band bij hem weggelegd zal bewaren tot op die dag. Geliefden, dat heeft hij weggedragen voor al de kinderen Israëls. De kleine met de vrouw, die nu onder het Nieuwe Testament tot die gemeente van Christus behoren, door de Heilige Geest Christus zijn ingeplant. Voor die heeft hij de ongerechtige dingen, de ongerechtigheid van de heilige dingen, weggedragen. O, ge ziet het alleen nog niet. Uw oog is er nog voor gesloten. Ge durft uw hand niet vrijmoedig leggen op het hoofd van het offerdier. Maar geliefde, kom toch. God nodig op deze dankdag uw hand, uw melaatse hand, te leggen op het hoofd van het offerdier. O, ziet ge hem niet, die hoge priester? Heeft hij zich niet in zijn woord aan u voorgesteld? Als de van God gegeven verlosser, hoort ge hem niet kern in de diepte van zijn smart? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet ge zijn gebroken ogen niet? Ze richten zich op u en ze bidden tot God, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Is er vanavond iemand die zegt, wij toch, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mij, als ge in uw koninkrijk zult gekomen, en hij vroeg om één gedachte, dan zegt Jezus ook vanavond, heden, zult gij met mij in het paradijs. Hoe komen we nu aan die wetenschap, ach geliefde, door je op Jezus te verlaten, door op hem te zien, met een gebroken oog, je gebroken borg aanschouwen. En dan vind ik door hem vrede met God. Zalig worden, dat is toch zo gemakkelijk. Het is toch zo gemakkelijk om heilig te worden, om rechtvaardig te worden voor God. Het is zo gemakkelijk. Het is zien op Jezus. Het is toevlucht nemen tot hem. Het is je verlaten op hem. Het is je verliezen in hem. Het is enkel maar. Maar dan moet het natuurlijk de taal van je hart zijn. Het is enkel maar zeggen. Jezus. Mijn Jezus. Mijn gerechtigheid voor God. En wanneer het geloof zo door de liefde werkende is, dan opent zich de hemel en dan zie ik de gouden plaat op het voorhoofd van mijn borg. Dan zie ik de striemen die hij draagt om mijnentwil. En weet je wat daar het gevolg van is? Dan verbreekt de verdoemende kracht van de wet. Dan verbreekt de toorn Gods. Dan is die spits van Gods toorn ingegaan in het hart van mijn lieve borg, van Jezus Christus. Ik had het verdiend, want mijn heilige dingen waren nog met ongerechtigheid besmet. Ik wist niet meer hoe ik ooit tot God moest genaken. Ik wist niet meer hoe ik ooit uit mijn ellende mocht uitkomen. Maar toen opende hij mij de schriften en hij liet me zien dat hij om mijnentwil is arm geworden, dat hij rijk was. Omdat hij mij arm met zijn rijkdom vervullen zou. Goed. En daar ga ik niet meer spreken over mijn striemen. en over mijn benauwdheid en over mijn ervaring. O, daar heeft dat allemaal geen waarde voor God. Hoor ze toch eens goed. Luister het toch eens naar. Daar gaat het er niet meer om. Of ik het recht gedragen heb, want ik kan het recht Gods niet dragen. Daar zal ik ook nooit enige roem voor oogst, dat ik er iets aan heb toegebracht. Maar daar wordt het mijn Jezus heeft voor mij. Het recht Gods betrokken. Sion zal door dat recht verlost worden. Dat recht wat in Christus verheerlijkt. O, dit was de grote strijd van Luther. Luther die zocht altijd maar verootmoedigd te worden. En hij sloeg zich met een zweep. En midden in de nacht dan gooide hij het dek van zich af. En dan liet hij zich verstenen van kou. Om zijn lichaam maar tot dienstbaarheid te brengen. Want hij dacht dat als hij nou maar eens zo verootmoedigd was. Dat hij een totaal verlorene voor God was. Dat God dan in zijn liefde armen hem omhelzen zou. En hij werkte zich dood. En hij kwam er niet. En toen liet God hem zien. Toen openbaarde God hem. Dat nu de gerechtigheid Gods in het evangelie geopenbaard werd. Uit geloof tot geloof. En toen vielen de schellen van zijn ogen. Van Staupitz, die had hem erheen gewezen. En die zei, broeder Maarten, niet aan het eind van uw boetvaardigheid vindt ge een genade God. Maar aan het begin. Van Staupitz had het goed gezien. Hoewel van Staupitz nooit een protestant geworden is, heeft hij toch, zijnde in die tijd in de Roomse kerk, het wezen van de genade aan Luther mogen vertellen. Totdat het God behaagde Luther schellen van de ogen te doen afvallen. En toen zag hij niet zijn striemen, niet zijn tranen, niet zijn kruis, niet zijn benauwdheid, niet zijn ondergaan in de hel. Maar toen zag hij dat de gerechtigheid Gods geopenbaard was in het evangelie. Omdat God nu zijn recht verkregen had, niet doordat hij buigt onder Gods recht, maar doordat hij, Gods Zoon, mijn Jezus, gebogen heeft onder het recht van God. En toen was Luther zaal. Toen heeft hij het uitgeroepen. Wij hebben geruild, wij hebben geruild. Ik ben Jezus' zonde en hij is mijn gerechtigheid. Goed. En zo gaat het nog, mijn geliefde. O, we toppen wat af. Er zijn wat valse leermeesters, ook over ons, die altijd maar zeggen, ja, maar je zal eerst eens, en je zal eerst eens, en je zal dat eens beleefd moeten hebben, want toen de Heere aan me en dan krijg je zulke verhalen, wat de mensen meegemaakt hebben, en wat de mensen gebogen hebben onder het recht. Mensen, al was je in de hel geweest, het is je gerechtigheid voor God niet, want ik kan tot in eeuwigheid die losprijs, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar mijn Jezus, die borg en zalig maakt, die Christus der Schriften, die heeft met één offer ander geheiligd al degenen die door hem tot God gaan. En als je nou je gebroken oog slaat op dat lam van God, dan ben je rechtvaardig voor God. Rechtvaardig als de heilige engelen in de hemel. Rechtvaardig als Abraham, Isaac en Jacob die nu voor God zijn. Eén blik op Jezus. Dat is het waarachtige geloof. En met dat geloof kunnen we leven. En in dat geloof kunnen we zalig sterven. Wie aan Jezus niet genoeg heeft, moet toch wel een grote gierigheid zijn. Wie met zijn offer niet tevreden is, die geen rust vindt in zijn bloed. Die kent het evangelie niet. Maar dit is onze gerechtigheid voor God. Zijn naam, Immanuel. God met ons. En dan staat dat die ongerechtige dingen, die ongerechtigheid van die heilige dingen, die zal die wegdragen. Want die plaats zal geduriglijk op het voorhoofd van de hoge priester zijn. Moet je goed overdenken. Als je nou vanavond je knieën buigt en je voelt je zo ellendig, zo ongelukkig, zo leeg, zo arm, dat je tegen geen mens durft te vertellen. Moet je hier nog eens aan denken. Moet je zeggen, ach Heere Jezus, daar staat dat u die plaats gedurig, hoort u dat? Maar niet zo af en toe wanneer wij het is geloven. Maar niet zo af en toe wanneer de liefde is opgewekt wordt. Maar niet zo af en toe wanneer wij het hartelijk mogen omhelzen. Maar ook dan als we verre zijn van omhelzen. Ook dan als we het spoor weer bijster zijn. Ook dan, als we afzwerven en omzwerven van de Heer, dan draagt hij die plaag gedurig draagt. En dan staat het om de kinderen Israëls voor het aangezicht des Heeren aangenaam te maken. Hoort u dat goed? Aangenaam te maken. Het is dus zo dat ze niet alleen vrijgesteld worden voor God van zonde en ongerechtigheid, maar ze worden zelfs aangenaam in de ogen van God. Dan is het niet alleen zo dat God geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen overtreding meer ziet in zijn Israël, maar dan is het, nou, laat ik het zo zeggen, dan is het zo zoals die verloren zoon terugkwam bij zijn vader. Bij zijn vader. Die vader die zei niet alleen niet, die zei niet, mijn jongen, wat heb je teruggebracht van de goederen die je meegenomen hebt? Heb je er nog wat van overgehouden? En wat denk je nou te gaan doen? Want ik kan je zomaar niet de kost voor niks geven. Heb je nog krachten genoeg om straks op mijn land te werken? Van al deze dingen sprak de vader niets. Hij vergaf hem niet alleen die zee van schuld die de zoon gemaakt had voor het aangezicht van God en van zijn vader. Maar hij nam hem ook weer aan als zijn lief kind. Dat kan die oudste zoon maar nooit begrijpen. Maar nooit, want die heeft nog nooit een bochtje gehad om met zijn vrienden vrolijk te zijn. Die heeft altijd gediend om loon. Die heeft nooit de vreugde gekend van het ontvangen worden met open armen door een liefhebbend vader. Die heeft altijd gediend als een knecht en gehaat als een slaaf. Maar de verloren zoon, die heeft het ervaren. Die is weergekeerd in de open armen van zijn vader neergevallen. En hij mocht een plaatsje hebben aan de rechterhand van zijn vader. Terwijl dat het gemeste kalf van zijn vader, hoort u, van zijn vader geslacht, geloof je niet, dat hij een brok in zijn keel gehad heeft, toen de vader hem de spijs toereikte. Geloof je niet dat ze daar begonnen vrolijk te zijn als een geliefd kind. En als jou die vader op die avond gesproken had over het goed wat zijn zonen doorgebracht had, dan zou die geantwoord hebben, deze mijn zoon, hij was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. Hij zou gezegd hebben, zwijg, want ik heb mijn kind weer terug. Dat ik lief had met al de liefde van mijn hart. Wel nu, geliefden, we kunnen het niet begrijpen, maar het is toch zo. Dat wanneer we zo'n gebroken oog op onze zaligmaker slaan, we weer zijn als Gods lieve kinderen. Als hadden we nooit zonde gekend, nog gedaan. Dat God tevreden en verblijft met ons. Dat we weer een plaats krijgen aan de ouderlijke haard. En dat we weer aan mogen zitten met het volk van God. Aan de dis des Heer. Aan s vaders rechterhand. Al hebben we gezondigd als deze verloren zoon. Al hebben we ons leven vergooid als Maria Magdalena. Al hebben we gestolen en geroofd als Zacchaeus. En wat we dan ook gedaan hebben, al waren al de zonden van Adams nakroost op onze ziel samengebonden, dan was dat dierbaar bloed van onze gezegende hoge priester de ongerechtigheid van onze heilige dingen af. En hij maakt ons aangenaam voor het aangezicht van de Vader. Ik las eens in een van de werken van een schiet dat hij zegt, ach, dan doet Jezus zoals een moeder doet. Een moeder wiens kind naar het veld gaat om een boeket te plukken voor moeder. En dat kind komt terug en dat heeft allerlei veldbloemen geplukt, maar ook veel onkruid. En dan zegt dat kind, heer moeder, ik heb bloemen voor u geplukt. Dan zegt de rechtgeaarde moeder natuurlijk niet, ach kind, gewend met die rommel. Maar dan zegt die moeder die blij is met haar kind, die zegt, dankjewel hoor, dat vind ik lief van je. Dat je nou bloemen voor moeder geplukt hebt. En wat doet die moeder? Die keert zich om en die haalt het stinkende onkruid eruit en die neemt de bloemetjes en die zet ze mooi in de vas. En dan is moeder blij en het kind is ook blij. En Skinner zegt, zo doet nou Jezus. Hij pakt al die kreupele werken van zijn kinderen. Die kreupele gebeden en die kreupele krachtinspanning en die kreupele opvoeding en die kreupele gemeenschap der heiligen. Dat neemt hij nu allemaal. Hij zegt, en dan keert hij zijn rug naar de zondaar toe en dan haalt hij al het vuil eruit. Wat van de zondaar is, de ongerechtige dingen. En dan zegt hij, vader, kijk eens, dat is van uw kind. Die ik gezaligd heb met mijn bloed. En dan zegt de schiene, dan is God blij. En dan is de zonde blij. En dat Jezus ook kinderlijk zult zeggen. Ja, ik heb vanmiddag gezegd. Als je niet wordt als een kind. Je kan het koninkrijk Gods niet dingen. Maar waar? Waar? Zo staat hij voor het aangezicht zijn vader. Hij zegt, vader, ik heb ze uw woord gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Moet je indenken. Uw woord bewaard. Straks dan zegt Petrus, ik ken hem niet. Mijn plaats mogen in de hel zijn. Als ik ooit iets met Jezus te maken gehad heb. En zij hebben uw woord bewaard. Zie je wel dat iets vuil eruit maakt? Zie je wel dat hij verzoening doet over al de ongerechtigheid van de heilige dingen? En dan zegt hij, Petrus, de Satan heeft u zeer begeerd te zichten gelijk het daarbij. Maar ik heb goed gesproken bij mijn vader voor u. Op grond van mijn offerande, ge zult niet verloren gaan. O geliefden, ik denk dat Petrus zijn tranen nooit meer gedroogd zijn. Hij is van Simon de Zee. Toen hij zich over hem nederboog en hem aangenaam maakte voor het aangezicht zijn vaders. Wel nu, geliefde, we gaan eindigen. Is het nou ook in uw hart om die hoge priester te mogen kennen en hem al uw liefde te mogen waardig schatten? Of hebt ge nog geen geheiligde dingen in uw leven? Wat zijt u dan arm? Wat zijt u dan arm als u nog nooit gebogen hebt voor God? Zoek het dan toch nu bij de Heer. Eer het besluitbaar, want het zal zo erg zijn. Het zal zo erg zijn als je sterven moet zonder Jezus. Geleefd hebbende onder het woord der waarheid. Geleefd hebbende onder de vriendelijke nodigingen. Geleefd hebbende onder de uitgebreide vleugelen van Christus. Geleefd hebbende onder dit dierbare evangelie. En dan verloren gaan. O jongens en meisjes, wandel niet verder. Eer dat je hem hebt leren kennen. In die al de zaligheid is. Laat liever vrienden en vriendinnen varen. Laat alles varen wat je ziel toch niet redden kan. Van het verderf. Om hem te mogen gewinnen. Want heus hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. O, als ge uw knie baart. Hij is geen hard God. Het is geen Baal. Het is geen Moloch. Het is geen Boeddha. Die zich van het gebed niets aantrekt. Nee, geliefde. Zelfs de Ninevieten. De Ninevieten die in stof en as aan zijn voeten gingen liggen. Die heeft hij gespaard. Zelfs Agab. Een goddeloze mens is er in de wereld niet geweest. Maar als Agab droefheid betoont over het doden van Naboth, dan zegt de Heere tegen de profeet, zie je dat? Agab vernedert zich. Ga naar hem terug en zeg dat het kwaad in zijn dagen niet komen zal. Is God niet goed? Dat hij zulk een goddeloos beest nog sparen wil. En dat hij het oordeel nog opschort voor zijn nageslacht. Omdat hij zich vernedert voor het aangezicht des Heeren. Aan doet het ook eens. Verneder je ook eens voor God. Buig toch ook eens voor het aangezicht des Heeren. Ja, zeg je, mijn hart is zo hard. Terwijl nu er is raad. Daar is hulp besteld bij de hel. Waar gij het niet vermoogt, daar is hij het machtig. Zeg het dan maar tegen hem. Zeg maar, ach Heere, mijn hart is zo hard. Ik kan niet bidden, ik weet niet waar ik beginnen moet. Ik weet de weg niet, ik durf mijn vrienden niet los te laten. Ik durf het niet tegen mijn vrouw te zeggen. Ik durf er niet eerlijk vooruit te komen tegen mijn man. Geliefde, als je het bidden smeekt aan God, dan zal hij het je geven. Hij heeft nog nooit een bidden laten staan. Hij heeft nog nooit tot het huis van Jacob gezegd. Zoek mijn aangezicht te vergeten. Je kan er niet minder van worden. Het is toch verloren. Als je leeft zoals je geboren bent, is het voor eeuwig verloren. Tenzij dat je wederom geboren bent. En dat is een daad die God alleen in je ziel verrichten kan. En daarom laat het je stem eens horen. Bied maar als een zwaluw en keer maar als een duif. Laat hem je stem maar horen. Dan zal hij ook op u gekerm achtvecht. En hij zal u redden naar het woord zijn beloftenis. En als uw hart dan eenmaal gaat breken. En als uw oog gaat druipen naar God. En als de hoogten van uw leven geslecht worden en geaanschouwd. Dat er bij hem veel goede tierenheid. En veel ontferming is. Dan zult ge ook heilige dingen hebben voor hem. Dan zult ge met vreugd in het huis des Heeren gaan. Dan zal het woord van God u dierbaar worden. dat al het volk van God uw volk worden waar gij mee wenst te rijden. Zeker, dan zult ge ook meer en meer door de ontdekking des geestes zien dat er veel onreinheid kleeft aan uw heilige dicht. Daar zult ge zwaar door gebukt gaan in dit leven. Daardoor zal het leven een woestijnreis zijn, moeitevol en zorgvol. Maar dan ontbreekt het ons in deze woestijn toch niet aan een wolkolom en aan een vuurkolom. En dan ontbreekt het ons in deze woestijn dat toch niet aan het manna wat uit de hemel gedaan is. En dan ontbreekt het ons in deze woestijn niet aan water uit de steenbos. Dan zijn we wel arm en ellendig, zegt de dichter. Maar de Heere denkt aan mij. Is dat geen gelukkig volk? Dan willen we het kruis wel dragen, zolang het God behaagt. Dan willen we de weg over bergen en dalen nog wel wat voortzetten. Want dan gaan we straks naar die blijde zaal. Waar vrede en vreugde is en waar de zon nooit meer ondergaat. Waar het lam eeuwig onze kaars zal zijn en waar we in het licht van Vaders aangezicht altijd zullen mogen wandelen. En weet je wat daar de grootste zaligheid van onze ziel zal zijn? Daar zullen we onze hoge priester zien. Met de tekenen van zijn waardigheid. Met de littekenen der nagels. In zijn handen en in zijn voeten. Daar zullen we de punten van de dodenkroon, die zijn slapen door wonden aanschouwen. En het zal ons een oorzaak zijn van eeuwige gelukzaligheid. Want we zullen zingen boven het lied der engelen in storeloze lofverheffing voor de troon van God en van het Lam. Gij, o Lam Gods, gij zijt waardig te ontvangen al mijn lof, mijn eer en mijn dankstelling, omdat gij het gedaan hebt. En alzo zullen we altijd bij de Heer zijn. Amen. O genadige en barmhartige Vader, we danken u hartelijk dat uw lieve Zoon ons geopenbaard hebt, die onze zaligheid geworden is. Laat ook hier uw arme en ongelukkig volk daarop mogen zien. Daar is gerechtigheid en heiligheid. Daar is vrede. Maar daar zijn we voor eeuwig in het vaderland beschenen door de ster die Jacobs nacht verlicht. Amen. Grote God en genadige Vader, dat zijt u nog. Die ster dat licht, die scepter, die heerser, gij zult het zijn tot aan de laatste vijand uit het midden van uw volk verdreven is en uw volk alleen wonen zal rondom uw troon. Laat in deze adventstijd onze ziel daarnaar hongeren en daarnaar dorsten. Het is een goed wat nimmer meer vergaat. Hoor ons en breng ons ook vanmiddag hier samen om Jezus wil. Amen. Slotzang der gemeente is uit Psalm 72, het zesde vers.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.